Nog een enkele gemeente, nog een enkele mededelingen vooraf gemeente. En namelijk deze, dat de collecten, de eerste twee collecten bestemd zijn voor de kerk. En de derde voor het bouwfonds. Dus de beide eerste collecten voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. En verder is de schriftlezing vanmiddag uit 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6 vormt voor vanmiddag de schriftlezing. Wij belijden dat onze hulp en verwachting staat in de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen en wel uit Psalm 34 vers 5. Psalm 34 vers 5. Vreest hem te allen tijd, gij heilige, dat gij ondervindt dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. Beleiden in gemeenschap met de ware katholieke kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij Psalm 72 vers 9. De stedelingen zullen bloeien en die stedelingen, zo wordt gezegd in deze psalm, zullen zijn naam en roem uitzingen. Laten wij dat dan doen met geloof in ons hart. En laat ieder dan meebelijden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Thank you. We hopen vanmiddag meer te gaan horen, ook uit zondag 50 van onze Heidelbergse catechismus, waar het gaat over de bede, geef ons heden ons dagelijks brood. En de schrift spreekt er ook over, Gods gaven, omgaan met Gods zegeningen. En in verband ermee slaan we vanmiddag op 1 Timotheüs 6. En we lezen dat hoofdstuk samen. 1 Timotheüs 6. Dan lezen wij het volgende uit Gods heilig woord in 1 Timotheüs 6. De dienstknechten, zoveel als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten omdat zij broeders zijn, maar zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mededeelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets. Maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menend dat de godzaligheid een gewin zou zijn. Wijk af van de zulken. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd tevreden zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lusthebbend zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot het welk ge ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, welke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam, leggend zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbend van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genoemde wetenschap, de welke sommigen voorgevende zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. Voordat we gaan luisteren naar de verkondiging van het woord, laten we eerst gaan bidden en de Heere smeken om zijn nabijheid en ook voorbeden doen en de Heere aanbidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. U die zich zo wil laten kennen en aanspreken. Niet omdat die gedachte bij onszelf is bovengekomen, maar omdat u het ons leert door uw Zoon. Wij komen eerbiedig voor uw aangezicht, drie enige God. In het besef van uw hoogheid en onze nietigheid. Wanneer u slechts weinig sneeuw laat vallen, dan staat onze maatschappij zo goed als stil. En dat geeft ons weer een indruk van hoe machtig u bent en hoe kwetsbaar wij eigenlijk zijn. En toch, het is u erom te doen dat wij niet van u wegvluchten zoals Adam en Eva eenmaal deden in het struikgewas van de Hof van Eden, maar dat we u juist zoeken. U zoekt het contact met ons en u spoort ons aan, zoek mijn aangezicht. Dat willen we vanmiddag dan ook doen, samen in de kerk. En u bent goed dat dat kan en mag, dat die vrijheid bestaat. We willen tot u komen om u te danken voor uw goedheid, dat u ons kleine mensjes op dat kleine planeetje aarde, in het kleine zonnestelsel, aan de rand van een melkwegstelsel, in het oneindige heelal, dat u ons bezoekt. En dat u van ons wil weten. En dat u ons nodigt om te worden kinderen van God in Christus Jezus. Heere, we komen tot u om u te bidden. Om voorbeden te doen. Voor uw kerk. Vooral ook voor uw lijdende en strijdende kerk. Die zo verdrukt wordt in vele, vele landen. En wat voor soort landen het nu ook zijn. Of er heersers zijn met een communistische ideologie. Heersers die vanuit een andere religie opereren. Of wat dan ook. Heren, waar mensen lijden, daar doet het pijn. En daar zijn tranen. En we bidden u dan voor alle lijdende en vluchtende mensen. Waarmee deze aarde zo vol is. En waarmee wij ook in aanraking komen via de vluchtelingen die asiel zoeken binnen onze landsgrenzen. Maar we bidden u dan bijzonder voor uw kerk. Heren, laat uw kerk mogen volharden. Volharden wanneer het moeilijk is, er geen Bijbels zijn, er geen christelijke lectuur is, er geen kerken zijn. Wanneer het samenkomen slechts onder gevaar voor lijf en leden kan gebeuren. Heere, wees met het werk van uw koninkrijk, de zending, de evangelieverkondiging. Laat uw kerk licht mogen zijn in de duisternis. Laten wij ook trouw mogen zijn in het voorleven van een leven dat naar uw wil gestileerd is. Een leven van dankbaarheid, een verlost leven, een leven als leesbare brief. Heere, we bidden u voor onze regering, ons vorstenhuis, de politici van welk niveau dan ook en waar dan ook gesteld. We vragen wijsheid in de woelige tijden die we meemaken. We vragen wijsheid voor de beslissingen die uitstaan. We mogen dan ook denken aan de financiële zorgen die er zijn, hoewel in ons land de crisis in verhouding maar zeer bescheiden is. En we ons eigenlijk een beetje schamen om dat woord crisis in de mond te nemen. Als we zien hoeveel rijkdom er is bij ons. En hoeveel inkopen er gedaan worden door mensen in deze decembermaand. We willen van u vragen of u de regering wijsheid wil geven. Juist ook als het gaat om het handhaven van orde en veiligheid in deze wereld. En de uitzending van militairen die erbij gepaard gaat. U weet dat in duizenden gezinnen van militairen er onzekerheid is en onrust is als het gaat om de vraag hoe het verder zal gaan met de missie in Uruzgan en breder in Afghanistan, maar ook in Bosnië, in Afrikaanse landen en waar dan ook. We bidden u voor militairen die gevaar lopen. We vragen of u ook daar uw koninkrijk wil laten komen, of mensen ook daar u zouden mogen vinden en door u gevonden worden. We bidden voor hen die op uitzending zijn, ook onze broeders en zusters vanuit de kerken. Ook hen dragen wij aan u op die vanuit onze gemeente op missie gezonden is door de overheid. We willen bidden of er iets van vrede mag komen in deze wereld, hoewel we weten dat tot uw wederkomst, Heere Christus, er onrust zal bestaan, aanvechting, rampen en noden. We willen u danken voor de vrede die u ons geeft in ons bestaan, in onze wereld, in ons land. En we vragen van u, maak ons dankbaar. We bidden voor uw oude volk Israël, als daaromheen telkens weer spanningen zich openbaren. Niet alleen in Israël en daaromtrent, maar ook in Nederland. Als Joden ook te maken krijgen met discriminatie, scheldpartijen, vernedering. We willen bidden of alle volkeren van deze aarde meer en meer zicht mogen krijgen op dat kind van kerst. Dat kind dat van kribben naar kruis gegaan is. En van de dood naar het leven en heerst als koning. We bidden voor de kerken waar u ons een plaats in gaf. De christelijke gereformeerde kerken. Maar we bidden voor alle kerken. Wilt u geven dat waar uw woord zuiver en eerlijk gebracht mag worden, dat dat stand mag houden. En daar waar valse leer, waar dwaalleer of menselijke gedachten de dienst uitmaken, vragen we of u dat wilt doorbreken en of u een terugkeer wil geven tot uw woord. We bidden van u of u onderlinge samenbinding en eenheid wil geven onder de christenen in ons land, waar zo'n beschamende verdeeldheid is. O God, denk aan uw kerk. We bidden u voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn, hoogleraren, studenten, kandidaten. Heere, wilt u arbeiders uitstoten in de oogst, zoals u ons daarom hebt leren bidden, Heere Jezus. En wilt u voortgang laten komen. En wilt u zo geven dat we niet beschaamd worden wanneer we op u hopen. Ook als we denken aan vele predikanten die binnenkort, binnen enkele jaren wellicht, als u het geeft, geëmeriteerd zullen worden, dan bidden we u of u de vakante plaatsen wilt vervullen en of u mensen wilt roepen tot het werk in uw wijngaard. We bidden u voor onze eigen kerkenraad, voor onze beide predikanten. We danken u dat dominee Klomp ook weer geregeld bij ons mag zijn in de kerk. Wilt u hem verder herstel geven en hem met zijn vrouw en kinderen dragen, sparen, gedenken, kracht geven. We denken aan dominee van der Zwaag. Wilt u hem en de zijnen gedenken en ook van al het nodige voorzien? We denken aan de broeders van de kerkenraad en hun gezinnen. Geef ze kracht en moed en wijsheid om in dit stuk van de wijngaard te arbeiden. Zo zien we op u, Heere. Laat het vanmiddag goed mogen zijn. Laat het zo mogen zijn dat we ook weer verdiept mogen worden in het gebedsonderwijs van Christus, toen hij zijn discipelen het onze Vader voorzei. Leer het ons verstaan en het nazeggen. En maak van ons biddende mensen die daarin geworteld zijn, die daarin verdiept zijn, die daarbij en daarvan leven. Heren, wilt u ons zo opzoeken vanmiddag, op de kansel, in de kerkbank? Wees met alle die een taak en functie hebben, de koster, de vrijwilligers die hem meehelpen. We bidden u voor de organist, voor alle die een plaats en taak hebben in deze eredienst. Wees met hen die er niet bij konden zijn, die door de weersomstandigheden of anderszins verhinderd zijn. Heren, erbarmt u zich over ons. En laten we het mogen merken dat u werkt onder ons, dat u mensen tot Christus brengt, maar ook mensen verdiept in de omgang met u. Wilt u het ongeloof en de onbekeerlijkheid afbreken en uw rijk onder ons doen komen? Om Jezus wil, uit genade. Amen. We zijn in alle dingen van God afhankelijk. Dat leert ons ook die vierde bede uit het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, in Psalm 128 gaat het er ook om dat alle zegeningen ook in de heel gewone dingen van de Heere afkomstig zijn. Laten we daarom die psalm zingen en wel de versen 1, 3 en 4. Psalm 128, vers 1, 3 en 4. Zoals u begrepen hebt, is dan vanmiddag zondag 50 van onze Heidelbergse catechismus aan de orde. En laten we die korte zondag uit onze belijdenis samen lezen. Zondag 50 uit de Heidelbergse catechismus. Daar gaan we verder met het luisteren naar de uitleg van het Onze Vader. En er wordt dan ook gevraagd, welke is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat betekent, wil ons met alle nooddruft, alles wat wij nodig hebben, wil ons met alle noden van het lichaam verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige oorsprong van alle goed bent. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen ten goede komen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Tot zover. Deze blijdenis zou te onderbouwen zijn vanuit allerlei schriftgedeeltes. Een van die gedeeltes hebben we samen gelezen, 1 Timotheüs 6. En laten wij met het oog op de verkondiging in het bijzonder vers 8 lezen. 1 Timotheüs 6 vers 8, waar we de volgende woorden lezen van de apostel Paulus. En ik lees ook het 9e vers erbij, vers 8 en 9. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Tot zover. Wat we straks na de verkondiging zingen uit het gebed des Heren, gezang 5, daarvan vers 5 en 9. Dus geef ons heden ons dagelijks brood, het 5e en ook het 9e, want uw is het koninkrijk, o Heer. Gebed des Heren, het 5e en het 9e vers van de berijming daarvan. Gemeente, ouderen, jongelui, jongens en meisjes, dat is nou toch eigenlijk ook wel heel apart. Dat het vanmiddag in de kerk nou gaat over de boterham. De boterham waar je als kleinkind al kennis mee gemaakt hebt. Je weet wel, vader, moeder, die maken zo'n boterhammetje klaar voor een kind van, een, wat zal het zijn, 2 jaar, als de tandjes komen. Of wat eerder, of wat later. En dan wordt het in kleine stukjes gesneden. Er wordt wat op het boterhammetje gedaan. En dan gaat één voor één, stukje voor stukje, de boterham naar binnen. Tenminste, als het kind meewerkt met eten. Over zo'n heel gewone boterham, die we elke dag zullen eten. Die we elke dag meenemen. Misschien wel in een trommeltje achter op de fiets of in het koffertje. Daar gaat het nou over vanmiddag. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Want mensen vragen vaak, waar is God eigenlijk in het grote wereldgebeuren? Waar zie ik God nou aan het werk? Waar kan ik nou de waarheid over God leren? En dan blijkt dat die grote Heer God ook te maken heeft met dat eenvoudige boterhammetje dat wij dag aan dag eten. In de heel gewone dingen van het leven komt God naar ons toe. Laat hij ons proeven van zijn goedheid. Dat is het verrassende van zondag 50 van de catechismus. Van dat 4e gebed, die 4e bede uit het Onze Vader. Die grote God heeft te maken met die eenvoudige boterham. En de Heer Jezus leert ons dan ook bidden om die boterham. Hij zegt het voor en zijn discipelen mochten het nazeggen en wij ook vanmiddag. Geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, dat is het thema van vanmiddag dan ook. Het gebed om dagelijks brood. Gebed om dagelijks brood. Dat is een gebed met het oog op 3 dingen... Het is een gebed met het oog op ons lichamelijk bestaan. Een gebed met het oog op ons tijdelijk bestaan. En een gebed met het oog op ons geestelijk bestaan. Het gebed om dagelijks brood. En daarin gaat het over ons lichamelijk, ons tijdelijk en om ons geestelijk bestaan. Nou, door omstandigheden hebben we samen erbij stil mogen staan de afgelopen weken bij die uitleg van de catechismus van dat gebed van de Heere Jezus, het Onze Vader. Drie beden hebben we de afgelopen weken horen uitleggen in de catechismus. Dat gebed dat betrekking heeft op Gods naam, hè, uw naam worden geheiligd. Dan het gebed dat gaat over Gods koninkrijk, uw koninkrijk komen. Dan dat derde gebed over Gods wil, uw wil geschieden. En na die dingen die te maken hebben met God, met de Vader, komen vanmiddag dan de kinderen aan de beurt. Dat is de volgorde die Christus ons leert bidden in het Onze Vader. Eerst God, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En dan wij, geef ons heden ons dagelijks brood. Zo leert Christus ons bidden. Ons gebed zal dus in de eerste plaats om God moeten draaien. En daarom is het voor een hoogmoedig mens ook zo moeilijk om te bidden. Want als wij dat niet kennen, ja, dan gaat het maar om onszelf. He, dan is het net of wij verlanglijstjes indienen bij God de Heere. Heere, geef mij dit. Heere, geef mij dat. Heere, waarom kan het zo niet? Heere, waarom moet het zo in mijn leven? Christus leert ons een belangrijke les dat het in ons bidden gaat om God en om onszelf. Eerst om God, dan om onszelf. En dan staat er vanmiddag maar een heel kort zinnetje op het programma om daarover te preken en daarnaar te luisteren, namelijk geef ons heden ons dagelijks brood. En als je daar goed naar luistert, dan kun je zeggen dat eigenlijk heel ons menselijk leven daaronder valt. Want het gaat dan om brood, maar brood is datgene wat wij nodig hebben om te leven. Dat is de essentie, dat is de kern. En van daaruit kun je eigenlijk lijnen trekken naar heel het menselijk leven. Al onze nooddruft, zegt de catechismus dan ook. Alles wat we nodig hebben, valt onder dit gebed. Wat we nodig hebben en niet kunnen missen. Om het met Paulus te zeggen, voedsel en deksel. 1 Timotheüs 6 vers 8, voedsel en deksel. De basis wat je nodig hebt om te leven en te overleven. Nou is het wel heel opmerkelijk dat Christus ons leert bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, en daarna leert hij ons bidden en vergeef ons onze schulden. Dat is eigenlijk apart, die volgorde. Vindt u niet? Dat de Heer Jezus eerst aandacht heeft voor het brood en dan voor de vergeving. Is dat niet een beetje een fout van de Heer Jezus? Nou, ik dacht het niet, want kijk, Christus is niet alleen gekomen om zielen te verlossen, geesten van mensen, dat bestanddeel van de mens dat voor de eeuwigheid is geschapen, maar de Heer Jezus Christus is net zo goed gekomen om onze lichamen te verlossen. Trouwens, in de Bijbel is dat één geheel. En vooral in het Oude Testament kun je dat merken. Als het daar gaat om je ziel, dan gaat het niet om dat geestelijke alleen van de mens, maar dan gaat het over de hele mens. Een levende mens is een ziel. Een ziel, dan gaat het over een bezield, compleet mens. Naar lichaam en ziel. Want ja, Ga nou na dat wij een lichaam hebben dat brood nodig heeft, maar dat wij een lichaam nodig hebben, dat is toch ook niet zonder Gods bemoeienis. Hè, jongens en meisjes, elk mens zoals we hier zitten, jullie dus ook, hoe zijn wij ontstaan? Nou, wij zijn gegroeid in de schoot van onze moeder, 9 maanden lang. En uit de Bijbel weten we dat de Heere daar alles mee te maken heeft. Dat hij ons als het ware geborduurd heeft. Dat de Heilige Geest ten diepste daarbij betrokken was. bij het scheppen van een mensenkind. Daar heeft de Heer alles mee te maken. De Heer staat niet buiten ons lichaam, staat niet buiten onze nooddruft, de dingen die we nodig hebben, staat niet buiten die boterham, maar de Heer is daar juist helemaal bij betrokken. En nou gaat de Heer zijn schepping, die mensen die hij gemaakt heeft, niet prijsgeven aan de verwoesting van de zonde en aan de ondergang en aan de vertering en aan het graf. Nee, Christus stond lichamelijk op. Waarom? Omdat hij ook lichamelijk mensen, zijn schapen, verlost. Dus wij kunnen nooit zeggen, nou ja, het is maar een lichaam. Het gaat om de ziel. Nee, goed, ik weet, de Heer Jezus heeft het gezegd, hè? Als uw rechterhand u ergert, uw rechteroog, hou hem uit, hak hem af, trek hem uit. Het is beter om met één oog of één hand het koninkrijk binnen te gaan dan om verloren te gaan. Maar dat moeten we niet zo lezen alsof Christus zegt, nou ja, het lichaam is onbelangrijk. Nee, hij leert niet voor niets bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Ons lichaam is ook voorwerp van Gods verlossing. Tussen haken, wat is dat geweldig als je hier op aarde topt met een chronische ziekte. Of met een handicap. Of met lichamelijke pijnen. Als je daarmee topt, vooral als dat niet zo zichtbaar is aan de buitenkant, dan vergeten andere mensen dat nogal eens. Maar de Heere vergeet het niet. Onze lichamen, die mogen in Christus ook straks verlost zijn en verlost worden. En nou ja, daar begint de catechismus toch ook mee. In zondag 1 al. En wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, zo staat het er, met lichaam en ziel, in leven en in sterven, niet van mijzelf ben, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Lichaam en ziel, allebei. Zonder lichaam geen ziel. Zonder brood geen leven, ook geen geestelijk leven. Dus je kunt nooit lichaam en ziel losmaken. Ook die gewone dingen die met ons lichaam te maken hebben, dat heeft de volle aandacht en betrokkenheid van de Heer. Als we dat wel doen, en dat is ook wel eens in de christelijke traditie gedaan, dat men zei, nou ja, dat lichaam, ach, het is maar uiterlijk, het is maar verpakking. Die ziel, daar gaat het om. Maar nee, nee. Want dan gaan we ook uiteindelijk de Heere buiten de gewone dingen van het leven plaatsen. Voelt u wel? Als wij nou zeggen van het lichamelijke, dat dagelijkse brood, die nooddruf, die dingen die we nodig hebben, voedsel en deksel, ach, dat is maar natuurlijk. Dat zijn maar de dingen voor de tijd, dat is niet zo belangrijk. Nee, dat zo is gedacht. Ook in de gereformeerde gezind en zo wordt nog steeds wel gedacht. Als we dat gaan doen, dan krijg je die scheiding tussen de zondag en de maandag. Dan krijg je die scheiding tussen leer en leven eigenlijk. Ja, de gewone dingen van het lichaam en van het huwelijk en van de seksualiteit en nou, alles wat ermee te maken heeft, dat zijn de dingen van de maandag tot en met de zaterdag. En dan op zondag, ja, dat is de geestelijke dag. De dag voor de Heere. De dag voor de ziel. En dan krijg je een scheiding in het leven. En dan krijg je ook uiteindelijk dat de mensen de Heere God niet meer ervaren in de gewone dingen van het leven. Dat onze jongelui en onze kinderen zeggen, waar is de Heere God? Ja, in de kerk gaat het over hem, maar dat staat zo ver van mijn leven verwijderd. In de kerk hoor ik wel over hem, maar 's maandags, dan denk ik, waar is de Heer? Dan hoor ik mijn vader en mijn moeder er niet meer over. Ik kan er niet over praten met mijn vrienden, met mijn vriendinnen. Waar is de Heer? En kijk, daarom is het zo belangrijk om die dingen bij elkaar te houden. Lichaam en ziel. Het natuurlijke en het geestelijke leven. Alles ligt onder de zorg van de Heer. En nou is het zo belangrijk dat wij dat gaan zien en verstaan en beleven tot in die boterham toe. Dat de Heere daar niet buiten staat. Nou, zo leert Christus ons dus bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. dat woordje geef, dat is natuurlijk niet bedoeld als een harde eis. Hè? Zoals vakbondsleiders nog wel eens kunnen eisen. Hè? Onder het roepen van actie, actie, geef. Hè? Geef meer loon. Wij eisen dit, wij eisen dat. Nee, geef is hier eigenlijk de taal van het kind ten opzichte van de ouder, ten opzichte van de vader. Vader, u weet toch wat ik nodig heb? U weet toch wat ik niet kan missen? Geef het mij dan ook. Geef ons heden ons dagelijks brood. En u voelt aan dat onze vader ook, dat gebed, dat onze vader ook helemaal ja, doortrokken is van de tere omgang met de Heer. En we kunnen dit gebed nooit formalistisch bidden en afraffelen. Goed, zo is het vaak gedaan. Zo zal het nog steeds opgezegd worden. Maar er zit een geweldige betrokkenheid in dit gebed. Er zit iets heel teers in. Vader, Abba, Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dat gebed geef ons, dat is ook niet egoïstisch. Hè? Jongens en meisjes, je hebt wel eens kinderen. En in groep 1 of in groep 2 heb je dat wel eens. Hè? Dan moeten kinderen leren om te delen. Hè? Dan moeten ze een werkje maken. En dan zeggen ze, geef hier die lijm, die is van mij. En dan pakken ze het af van een ander kind. Of geef hier die schaar, die is van mij. Ja, die kinderen, die moeten leren te delen nog. Nou, zo is het in dit gebed ook. Er wordt niet gezegd, geef mij mijn dagelijks brood. Nee, geef ons heden ons dagelijks brood. Wie als kind tot de vader bidt, bidt meteen voor de ander. Hè? Voelt u hoe dit gebed ook uitwerkt dan? Christus leert ons te bidden voor onszelf en tegelijkertijd voor de ander. Niet egoïstisch, maar in ons bidden is de ander meteen betrokken. Nou, we leren dat ook in 1 Timotheus 6, hè? Vers 18 bijvoorbeeld. Daar spreekt Timotheus de rijken aan. Rijken in de Bijbel zijn mensen die iets overhouden. Nou, zo bezien zijn wij voor het grootste deel misschien wel rijk te noemen. En wat zegt Timotheus? Wat zegt Paulus tegen Timotheus in vers 18? Dat die rijken weldadig zijn. Gaarne meedelende zijn. Voelt u? De Heere volgen, de Heere dienen, betekent ook dat je niet schraperig bent. Niet ikgericht, maar ons gericht. Je hebt die ander dan op het oog. Wie veel ontvangt, ja, die mag ook veel uitdelen. Ons bezit, daarvan weten we dan ook door dit gebed, het komt van de Heere. Geef ons heden ons dagelijks brood. Zelfs die boterham moet van de Heere komen. Ons salaris komt eigenlijk ook van de Heere. En onze auto, en ons spaarsaldo, en onze bezittingen. Zonder Gods zegen zouden we het niet eens hebben. Laten we ervan genieten en er ook van delen aan de mensen om ons heen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ik hoorde van mijn grootmoeder, die nog steeds in leven mag zijn gelukkig. Mijn grootmoeder komt uit Scheveningen. En mijn oma woonde in de oorlogstijd al in zo'n klein Schevenings hofje. En ze vertelt vaak dat in de tijd van de oorlog er schaarste was. Er was niet genoeg om te eten. En dan gebeurt het wel eens dat een van de Scheveningse vrouwen, de mannen waren vaak weg, op zee, gevlucht, naar Duitsland gevoerd, dat een van de vrouwen een pakje roomboter kreeg. En het was geweldig zeldzaam. En dan gebeurde het dat ze onderling dan deelden, zo'n pakje boter in stukjes verdeelde en voor al die buurvrouwen daar in het hofje iets apart zetten. Dat is het eigenlijk. Dat is het eigenlijk. Geef ons heden ons dagelijks brood. Delen ook van het weinige wat je hebt aan de mensen om je heen. Als ik het zo mag zeggen, Gods geest maakt christenen pas tot echte socialisten. Als u begrijpt wat ik bedoel. Sociaal denken, dat gaat als het ware vanzelf als je leeft van Gods genade. Echte gelovigen die leven met de Heer en met elkaar. Dit gebed is ook een diaconaal gebed. Het leert je oog krijgen voor de nood van onze naast. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dan kun je niet anders dan denken aan die mensen die dat brood niet hebben. En dan word je toch ook aangezet en aangespoord om te delen van je welvaart. Kan toch niet anders? Dat doe je dan uit liefde, uit bewogenheid. Nou, zo heeft dit gebed ons heel veel te leren over ons gewone lichamelijke bestaan. En dan kom ik bij het tweede van de preek. Het zegt ook iets over ons tijdelijk bestaan. Waarom tijdelijk? Nou, omdat dat gebed iets zegt over de tijd. Hoort u maar, geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons vandaag ons dagelijks brood. Dit gebed leert ons dus te bidden en te leven dag voor dag. Je zou kunnen zeggen, dat is het marstempo waarin de Heere ons leert leven. Je kunt het lezen in de psalmen. Dag bij dag overlaat hij ons met zijn gunstbewijzen. Iedere morgen zijn zijn barmhartigheden nieuw. En Christus zegt, iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Nou gaat ons dat denk ik niet zo goed af. Wij zijn mensen die of ontzettend in het verleden leven. Vroeger was het beter. Vroeger was het anders. Of in de toekomst, oh, hoe moet het gaan deze week? Hoe moet het gaan als ik examen heb in mei straks? Hoe moet het gaan met mijn baan? Hoe moet het gaan als ik na de jaarwisseling op mijn werk kom? En zo breken we ons hoofd over de zorgen van morgen. Maar God is veel wijzer. God leert ons leven dag voor dag. Geef ons heden ons dagelijks brood. Christus leert ons niet bidden, Heere, geef ons komende jaar dagelijks brood. Maar heden, vandaag. Vandaag leef ik voor Gods aangezicht. Wat morgen brengt, is aan God. Is het dan fout om te sparen? Nou, ik denk het niet. Denk maar aan Jozef. 7 jaar voorraad had hij opgeslagen na die 7 vette jaren, voor die magere jaren. Maar weet u, in onze tijd krijgen wij ook voortdurend die angst aangepraat. Je moet je indekken voor de toekomst. Je moet je verzekeren tegen alle mogelijke rampspoed en tegenslagen. En je bent er zo druk mee dat je haast vergeet dat er ook nog een Vader in de hemel is die weet dat wij al deze dingen behoeven. En we zijn er zo druk mee dat we dat woord van Christus vergeten. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen u toegeworpen worden. Dit gebed om ons dagelijks brood is ook een oefening in gelovige ontspanning. Heere, wilt u mij vandaag leiden? Vandaag schenken wat nodig is. Heere, verlos me toch van de kramp, van het jakkeren en van het jagen en van het krampachtig me indekken voor alles wat in de toekomst gaat gebeuren of niet. Dagelijks brood. Net zoals het in de woestijn was. Jongens en meisjes, Israël in de woestijn, hoe leefden ze? Nou, van manna, weet je wel. Daar maakten ze brood, koeken van. En Israël, die hoefde telkens maar voor 1 dag op te rapen in de woestijn. Behalve op vrijdag. Voor de Sabbat konden ze 2 voor 2 dagen manna oprapen. En als ze voor meer dagen wilden zorgen, inhalig zijn, voor de hele week manna inslaan, wat gebeurde er dan? Weet je het? Nou, het bedierf. De wormen kropen eruit. want ze moesten dag voor dag leven. Het was ook een oefening in geloofsvertrouwen. Zal het er morgen weer zijn, manna? Of zal er morgen niks liggen in de woestijn? Zullen we morgen honger hebben? En dan moesten ze leren dat elke morgen de Heere zorgde. Nou, dat wil dit gebed ons dus leren. Gods vertrouwen, leven bij de dag. Geef ons heden ons dagelijks brood. Niet in de kramp, maar in de ontspanning van het kind. Heere, u weet wat ik nodig heb. Geef het me vandaag. En dan leert dit gebed ons ook nog iets anders, hè? De Heer Jezus die leert ons niet bidden, geef ons heden een doos bonbons. Of geef ons heden kaviaar of iets anders duurs, maar brood. Brood is wat je nodig hebt. Het is een gebed dat ons ook dus tevredenheid leert. Nou, dat hebben we gelezen in de tekst, vers 8. Als we voedsel en deksel hebben, kleding hebben, dan zullen we daarmee vergenoegd tevreden zijn. Dat is een hele les. We hebben het in de politiek over het klimaat, over de economie. Ja, en in onze seculiere maatschappij wordt ons voorgehouden dat je door consumeren, door te kopen, gelukkig wordt. He, koop dat mobieltje, koop die cd, koop die dvd, koop die laptop, koop die nieuwe auto, dan word je gelukkig. Dat is het zogenaamde evangelie. Maar Christus leert ons tevredenheid. Brood, dagelijks brood. Nou zegt u, dat is ook calvinistisch, ja, misschien wel, maar het is ook gelukkig bijbels. He, als je nou leest, Galaten 6, matigheid. Vrucht van de geest, matigheid. Dat was altijd, zeker in de reformatorische kerken, een deugd. Ik weet niet hoe het er nu voor staat. Weet ik eigenlijk niet. Misschien voelen wij ook erg de zuigkracht van dat jakkeren en jagen naar meer en meer en meer. En je ziet ook waar het toe kan leiden. In de economie, als het gaat om het klimaat. En het maakt ons, dacht ik, ook niet gelukkiger. Matigheid. Waarom matigheid? Nou, als je nou al maar meer wilt, dan zit er zo'n verzoeking in, hè? Dat lees ik ook in vers 9 van 1 Timotheüs 6. Die rijk willen worden, vallen in verzoeking, in de strik, in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden. Welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Dat jakkeren en jagen naar meer en meer wat in ieder van ons zit. In mijn hart, in jouw hart, in uw hart. Dat je zelf veilig willen stellen met nog een nul achter dat bedrag op je bankrekening. Dat zit er zo in. Maar heeft het ons gelukkig gemaakt? Ik denk het niet. Matigheid. Niet de jacht naar het maximale, maar matigheid. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het is ook een oefening in eenvoud en tevredenheid eigenlijk. Eenvoud en tevredenheid. En het is ook tegelijkertijd een gebed tegen gebrek. Dat is weer de andere kant. Wie gebrek lijdt, wie niet rond kan komen, die komt weer in andere verzoekingen terecht. Het is zoals de spreukenschrijver het zegt. Hè? Heer, geef me niet te veel, want anders zou ik u vergeten. Geef me niet te weinig, want dan zou ik gedwongen worden om te stelen. Geef mij genoeg, het brood van mijn bescheiden deel. Nou, gemeente, zo hebben we eigenlijk bijna alle woorden gespeld, hè, van die vierde bede. Geef ons heden, ons dagelijks brood. En nu wil ik graag in het derde en laatste punt van de preek nog een paar dingen naar voren halen. Die cirkelen om ons geestelijk bestaan. We hadden ons ons lichamelijk bestaan, ons tijdelijk bestaan, nu ons geestelijk bestaan. En dan valt eigenlijk op dat er staat, ons brood, geef ons heden ons dagelijks brood. Ons, dat geeft een bezit aan. Maar is het ons bezit? Nou, het is bezit geworden door te werken. We mogen werken voor ons dagelijks brood. Dat zegt de catechismus ook. Onze zorg en arbeid. Daardoor mag je je dagelijks brood ontvangen. En in die weg wil de Heer ons dagelijks brood geven. En daarom is het belangrijk om te werken als we kunnen, als we mogen, als we werk hebben. Daarom is het belangrijk om te leren en te studeren, ons te ontplooien. De Heere die wil geen luie mensen. Wie wil leven als een zieltje zonder zorg, zegt Salomo, die moet maar gaan kijken bij de mieren. En een christen die bidt om zijn dagelijks brood, die wil niet lui zijn. En toch moet je zeggen, we werken er wel voor en we leren ervoor en we studeren ervoor, maar het is niet ons brood in die zin dat we er de beschikking over hebben. Je kunt niet zeggen, Heere God, nou heb ik gewerkt en nou heb ik er recht op mijn brood. Het is mijn brood, ik heb ervoor gewerkt. Ons brood geeft aan hier dat het genadebrood is. Het wordt uit genade ons brood. Die boterham die we als kind gevoerd kregen door vader of moeder, dat is genadebrood. Het is bekend, ik las dat eens in een levensbeschrijving van Spurgeon, dominee Spurgeon, een baptistenpredikant in de 19e eeuw in Londen. Hij was behoorlijk ziek geweest, kon niet eten. En toen zijn vrouw hem weer een boterham gaf, toen zei hij, dat smaakt naar genade. Dat is niet overdreven, dat is goed gezien. Het wordt uit genade ons brood. Het leert ons dat wij ook voor die boterham van Gods genade en zorg afhankelijk zijn. Die boterham, die leert ons, zoals de catechismus zegt, dat God de enige oorsprong van alle goed is. Als we een boterham eten, dan mogen we daarbij denken, dit krijg ik van God, die de enige oorsprong van alle goed is. God is zo goed dat hij mij nu de voeding geeft die ik nodig heb. Dat is lastig om dat in onze tijd te beseffen met onze overvloed. En toch is het zo belangrijk dat we leren dat alle goede dingen van de Heere komen. Alle goede gaven en volmaakte gift komt van de Vader der lichten, zegt Jacobus, niet voor niks. En wat is het dan inderdaad belangrijk dat we in die gewone dingen Gods hand gaan zien. Heer, ik heb kleding. Het is van u. Ik heb straks een huis om in te slapen, een bed. Het is van u. Heer, ik heb een boterham. Het is van u. En er is maar zo weinig voor nodig. Of die boterham is er niet meer. Of dat huis is er niet meer. Wij kunnen denken, we hebben alles onder controle. Ons land is welvarend. We lijden nooit gebrek. Wie ouder is dan een jaar of 60, 70, weet anders. Die weet dat er maar weinig voor nodig is. Of het wordt heel anders. En er kan honger komen. Ik denk wel eens, ik weet het natuurlijk niet, maar zou God ook niet blazen in ons zelfvertrouwen? Als je nou denkt aan de ontwikkelingen in het klimaat. Als je nou denkt aan de stijging van de zeespiegel. Ik weet niet hoe het gaat in de toekomst. Maar dan komt die gedachte wel eens bij me op. Zou ons land dat zo trots is en zo onafhankelijk is en zo welvarend is, zou dat nog wel bestaan over 100 jaar? Ik weet het niet. U weet het ook niet. Maar het is niet vanzelfsprekend dat we er zijn als land. Dat er een boterham op ons bord ligt. Het leert ons, dit gebed althans. Het leert ons om opmerkzaam te zijn. Op het feit dat God mij ook in die boterham toespreekt en zegt. Dan zorg ik ook voor het graan op de akker. En dan zorg ik ook voor je werk en voor je inkomen. En dan zorg ik ook voor deze boterham. Opdat je lichaam in stand zal blijven. En opdat je de kracht zou hebben om mij te zoeken. En mij te volgen en mij te dienen. Daar is het de Heer nou om te doen. Dat wij met lichaam en ziel hem kennen. Hem dienen. Hem volgen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere in de hemel, u die ons van alle nooddruft wil voorzien. U die aan ons denken wilt in alle omstandigheden van het leven. Wij bidden van u, maak ons dankbare mensen. Dankbaar voor voedsel en deksel, kleding. Maar Heere, geef dat we, wanneer we uw genadegave ontvangen, dat we daarmee ook tot u terugkeren. Zoals die melaatsen die u ooit genas, Heere Jezus, waarvan twee terugkwamen om u ervoor te danken. Geef dat we in de gaven de gever zullen gedenken. En geef dat we ook oog mogen hebben voor uw zorg, ook in de meest eenvoudige boterham. Geef dat we zo niet de dingen van het leven uit elkaar trekken, geest en lichaam, zondag en woensdag uit elkaar laten glijden, maar geef dat we in alle dingen van het leven uw hand zien. Heere, u weet ook, wanneer wij tobben met dingen die wij nodig hebben en niet ontvangen, zoals gezondheid, zoals genoeg financiële armslag. U weet hoe er onder ons kunnen zijn die worstelen met deze dingen, misschien in stilte, omdat ze uit schaamte of misschien uit trots anderen er geen deelgenoot van maken. Maar Heer, u kent ze en doorgrondt ze. U weet ook wat zij nodig hebben. Wilt u laten merken dat u als de grote gever en onderhouder van het leven ook weet hebt van hen. En wilt u het niet laten ontbreken aan uw zorg. Heren, we hebben ook een diaconaal gebed leren bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En er zijn er zoveel die dat niet hebben. Maak ons bewogen om te doen wat onze hand vindt om te doen. Om uit te delen van de overvloed die wij gekregen hebben van u. Heren, we willen van u vragen of u ons maakt tot ware diakenen en diakonessen. Zoals Christus het eenmaal zei, ik ben onder u lieden als een die dient, als een diaken. Heren, maak ons liefdevol en gunnend voor de mensen om ons heen. In deze dagen mogen we bijzonder bidden voor hen die dak- en thuisloos zijn, die niet op straat kunnen verblijven, door welke omstandigheden ook maar, die de zorg nodig hebben van opvangtehuizen en slaapgelegenheden. We willen denken aan het werk van de Stichting Ontmoeting, dat prachtige werk dat mag gebeuren voor zoveel dak- en thuislozen. We bidden voor diverse organisaties als het Leger des Heils. Heren, er is zoveel nood. Er zijn zoveel mensen die op straat terechtkomen, die psychisch in de war zijn, verslaafd zijn aan drugs of alcohol. Wat een genade dat u het ons bespaard hebt. Maar Heren, onze gedachten gaan naar hen uit. En we bidden van u, erbarmt u zich over uw mensen. Erbarmt u zich over weggelopen schapen. En brengt u ze terug door Christus de deur bij u in de stal. En wilt u zo uw ontferming laten gaan over deze aarde, binnen de kerk en buiten de kerk, binnen de kring van ons gezin en daarbuiten. Doe uw rijk komen, zodat velen worden ingelijfd in de hartelijke liefde tot Koning Jezus. En ga ons en de onzen niet voorbij. Bewaar ons in de weken die voor ons liggen. Als het vakantie is voor de jongens en de meisjes en de jongelui, zegen hen, bewaar ons, zeker ook onderweg, nu het zo glad en gevaarlijk is. Geef ons een groot verlangen om op kerst u en elkaar weer te mogen ontmoeten. En zegen ons zoals u dat slechts kunt. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. We zingen tenslotte Psalm 33, vers 10. Psalm 33, vers 10. Verheft uw harten tot God en ontvangt de aloude priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.